Uiteindelijk viel die rechtszaak, liep met een sisser af. Ja, en daarna ging het omhoog. En nou ja, tot nu toe zit er geen rem op.
Echt geen rem. Gaat bijna verticaal als ik naar die koers kijk.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 7 mei. We vatten het afgelopen kwartaalcijferseizoen voor je samen. En we pakken de aandelen eruit die nu rijp zijn voor een volgende koerssprong. Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. The first, be smarter or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Naast mij zitten Karel Merks en Loege Schilder. Jongens, hoe was jullie week?
Hartstikke goed.
Beursweek.
Ook hartstikke goed. Ook hartstikke goed. Ik bedoel, alles vliegt bijna omhoog in de afgelopen week. Dat heb ik echt zelden gezien, dat koersen zo hard gestegen zijn. En ik kijk bijvoorbeeld naar alle 50.000 aandelen die wereldwijd genoteerd staan. Die hebben een beurswaarde bereikt van 163 biljoen. Dit is 163.000 keer een miljard. En ik heb nog nooit meegemaakt dat er gewoon een paar biljoen of een paar duizend miljard in een paar dagen bij komt. Dus het is één rechte streep omhoog.
Is dat, het is allemaal optimisme hè, vanuit de situatie rondom het Midden-Oosten?
Dat valt te lezen. Ik zie Loegen een beetje.
Of er zijn er meer.
Nou ja, het Midden-Oosten, dat daar positieve berichten vandaan komen, helpt zeker. Maar wat ook helpt, is dat er elke dag meerdere berichten komen over nieuwe investeringen in AI en nieuwe waardes. En gaat exponentieel omhoog.
Gaat echt heel erg hard. En wat ook meehelpt, is natuurlijk dat de wereldwijde liquiditeit, dus het geld wat in het systeem klotst, gewoon flink aan het toenemen is op het snelste tempo sinds 2021. Weet je, en toen vochten centrale banken en overheden tegen de negatieve effecten van de lockdowns. Weet je, en nu heb je allemaal dingetjes, laat ik er eventjes twee opnoemen. Je hebt de Fed, die heeft sinds december de balans met 171 miljard verlengd. Dus dat geld is ook het systeem ingestroomd. Vorig jaar China, de andere grote wereldwijde economie, die heeft de reserveverplichtingen verlaagd voor banken. Dus hoeven ze minder kapitaal aan te houden, kunnen ze weer meer geld uitlenen. Nou, leen je meer geld uit, krijg je meer economische activiteit en uiteindelijk nemen zo de wereldwijde liquiditeiten toe. Dus er een soort perfect storm is er gaande. Ja. Weet je, en de koersstijgingen zijn echt ongekend. Weet je, want ik bedoel, een jaar geleden dacht ik van Micron is een beetje de bottleneck van AI. Ik zat ernaast. Micron is niet de bottleneck van AI. Het is SanDisk met een flash memories. Weet je, gewoon een heel groot bedrijf. S&P 500 wordt op jaarbasis met 4000% stijgen. Het is gewoon 99. Of overdrijf ik een beetje, Loegen? Want ik weet dat jij in 1999 ook al aan het beleggen was natuurlijk.
Nee, in de volgende aflevering gaan we het hebben over een aantal risico's die daaraan kleven. Maar het zijn wel. Het is mooi als je erin zit en als je ervan profiteert. Maar het is volgens mij de SOX-index voor de semiconductors Philadelphia. Die was 18 dagen op rij omhoog achter elkaar aan. Dat is misschien één keer of niet, niet eerder voorgekomen. 38% rendement. Het is enorm. En er worden veel mensen heel rijk van.
Ja, zeker. Google vind ik ook gewoon een mooi voorbeeld. Er was altijd een achterblijver. Ik bedoel, jij hebt ook Google tijdje belegd natuurlijk. Goedkoop gekocht en weer duur verkocht volgens mij, als ik het goed heb. En op een gegeven moment had je Nvidia met 5000 miljard beurswaarde. Google zat toen op 3500 miljard. Ja, Google is gewoon van 3500 miljard in een paar maandjes naar 4800 miljard aan beurswaarde gegaan. Dus bijna is ook het meest winstgevende bedrijf ter wereld ook het grootste beursgenoteerd bedrijf.
Ja, nou ja, en dat is wel, als je dus even terugkijkt naar Google, is dat wel een bijzonder verhaal. Hè? Dus volgens mij een jaar geleden rond deze tijd hadden natuurlijk de tarieven. Ik denk dat Google toen rond de 130 stond zo'n beetje.
Ja.
Nou, hij is nu verdrievoudigd naar 400. Maar heel lang was het verhaal bij Google. Ja, Google heeft de boot gemist. Google gaat het AI-verhaal verliezen. Toen die rechtszaak... misschien moesten ze wel opgesplitst worden, omdat ze misbruik hadden gemaakt van de monopoliepositie. Uiteindelijk viel die rechtszaak, liep met een sisser af. Ja, en daarna ging het omhoog. En tot nu toe zit er geen rem op.
Echt geen rem? Nee. Gaat bijna verticaal als ik naar die koers kijk.
Ja, maar maar heel lang zit je te kijken naar Google en dan denk je bij jezelf, nou, er zit een Waymo in, er zit datacenter business in, er zit een zoekmachine verhaal in.
YouTube uiteraard.
YouTube, ze zijn met quantum computing bezig.
Eigen chips aan het maken.
Ze doen heel veel wat niet in die waarde terug. Wat je niet in de waarde terugvindt. Hè? Want als Google was veel verder met Waymo dan Tesla. Nou, een Tesla in zijn eentje. Of als je Waymo dan een bepaalde waarde moet geven. En waarbij in mijn beleving toen die waarde van Tesla. Want zoveel winst maken ze niet op de auto's. Dus dat zat dan in de zelfrijdende auto's. De belofte voor de... kwam daar dan humanoids bij. Maar dat was toen eigenlijk nog niet echt. En als je dan die waarde erbij nam, ja, dan kreeg je bij Google eigenlijk de rest van de business er gratis bij. De meest winstgevende business ter wereld. En toch deed het niet. Nou, nu is het de andere kant op. Dus het is wel bijzonder hoe... van twee kanten. Maar eigenlijk ook wel met name dat je dus heel lang naar een aandeel kunt kijken en niet begrijpt waarom het niet omhoog gaat. En dan daarna gaat, als het dan gaat, ja, dan gaat het ook zo hard dat je achteraf te snel afscheid hebt genomen. Ja,
maar denk jij dat? Denk je dat echt? Dus in de zin van, jij hebt natuurlijk een heel gestructureerd beleggingsbeleid met de duurzame portefeuille. Je koopt iets, corrigeer me als ik ernaast zit, wat ondergewaardeerd is, maar wel nog hard aan het groeien is. En op een gegeven moment denk je van, ja, het is gewoon klaar. En je hebt een heel mooi rendement met Google behaald. Of dacht je van achteraf van, had ik er langer in moeten zitten? Want de risico's zijn nu zoveel groter dan toen je het de eerste keer kocht, toch?
Jawel, maar ik lees de laatste tijd best wel veel. Er is een boek, Stock Market Maestros. En dat boek dat gaat heel erg in op hoe vaak heb je de juiste aandelen. En hoeveel winst heb je dan met die juiste aandelen op het moment dat je goed zit. Of verlies op het moment dat je fout zit. En het thema in dit boek is een beetje dat een deel van je rendement komt natuurlijk uit de goede aandelen selecteren. Maar er zijn ook best een aantal hele goede beleggers die zitten niet per se heel vaak goed. Maar als ze goed zitten, zitten ze groot goed. En als ze fout zitten, zitten ze klein fout. En daarmee zorgen ze voor een excess return. Dus wat we wel een aantal keren gezien hebben, is als een aandeel in principe goed groeit, daalt, goedkoper wordt. Dat misschien direct wel een bruggetje naar de cijfers van de afgelopen tijd. Maar als zo'n bedrijf dan goedkoper wordt, ja, dan kan het echt nog wel een heel stuk goedkoper worden. En bij Novo Nordisk, natuurlijk ook een bekend verhaal, gekocht op 200, verkocht op 1000, teruggekocht op 600. Ja, op 230 doet dat toch pijn. En inmiddels gaat dat wel weer even beter. Maar mijn les van de afgelopen tijd is dat er dus marktomstandigheden zijn waarin momentum super bepalend is. En ik denk dat dat vandaag wel is. En dat de trend naar beneden langer kan doorgaan dan je denkt. En dat de trend omhoog ook langer doorgaat dan je denkt. Langer kan doorgaan dan je denkt. Hmm. En daar kun je, dat doet dan best pijn als je dat misloopt. Of als je daar dezelfde fout maakt als die je in 1999 maakt.
Vertel.
Nee, dus in 1999 ging die beurs ook, gingen er ook bepaalde koersen een kant op dat je dacht bij jezelf, ja, dit kan helemaal niet, maar het ging wel. Mm-hmm. En soms is het heel rationeel om niet die extra risico's te willen lopen. Hè? Dus daar heeft Karel natuurlijk ook gelijk in. Als je tevreden bent met je transactie en denkt dat je ergens anders meer geld kunt verdienen, prima. Maar ja, het is ook wel, je moet ook af en toe wel stilstaan bij wat heb ik nou misgelopen.
Ja, wordt de verleiding dan zo groot om er opnieuw in te stappen of zou je dat niet doen?
Nou, in dit geval. Maar dat is een hele moeilijke. Dus als je ergens bent uitgestapt op 250, omdat je denkt, nu wordt het wel wat duurder. Mm. Ja, als het dan vier maanden later met niet enorm veel hogere cijfers, enorm veel hogere groeicijfers, 60% hoger staat, ja, dan ga je niet meer opnieuw instappen.
Nee, precies.
He, dus maar elke $10 dat Google stijgt, denk je wel van...
Ik had nog even kunnen blijven zitten.
Ja, ja. Ik had in ieder geval geen punten meer voor afgelopen week, Fred.
Nee, maar Loegen als het goed is. Ja. Nou, want natuurlijk als beheerder van duurzaam portefeuille heb jij natuurlijk naar dingen, naar aandelen gekeken.
Zeker, want wat ik net zei, hè, dus... doordat dat momentum zo hard doorgaat twee kanten op, hebben we dat bij een aantal bedrijven gezien. Dus wij hebben dus Google verkocht. Ik heb in de duurzame portefeuille Google vervangen. En daar heb ik, denk ik, Kindril of zo. Of een bedrijf dat behoorlijk was afgestraft, heb ik daarvoor in de plek genomen. En Kindril kwam later dan toch nog een keer met een teleurstellend... bericht. Dus die werd nog een keer afgestraft. Nou, die kwam gisteren toevallig met cijfers. En die hebben de cijfers opnieuw bijgesteld. Maar het is echt enorm goedkoop, dat bedrijf. Ze hebben gisteren gezegd dat ze voor het aankomende jaar... dit jaar hebben ze €1,46 winst per aandeel gemaakt. Boekjaar dat 31 maart afliep. Koers staat rond de 14, 13,5. Dus ja, dat is niet duur onder de 10 keer de winst. Nou, voor het aankomende jaar verwachten ze toch nog dat die winst weer 25-30% stijgt. Dus dan gaat die koers-winstverhouding naar ongeveer 5-6. Ja, dat is super goedkoop. Maar ja, de koers reageerde gisteren niet goed. Gewoon omdat de verwachtingen voor het aankomende jaar terug waren gesteld. En dat vind ik dan wel eens lastig. Je denkt dat door die gedaalde koers er al heel veel in de koers verwerkt is. En als het dan tegenvalt, dan kan de koers toch weer. Dan trekt dat moment. Dan zijn er toch weer mensen die verkopen. Momentum gaat door. Andersom, Novo Nordisk. Dat is wel. Die kwam gisteren ook met cijfers. Werd wel in eerste instantie heel goed op gereageerd. Koers stond even plus 8%. Inmiddels wel teruggezakt. Hij eindigde, geloof ik, 2,5% in de plus. Maar wat belangrijk was voor Novo Nordisk. Zij hebben bij de. Jaarcijfers hebben ze, de verwachting voor het aankomende jaar was behoorlijk negatief. Min 5 tot min 13% krimp. En Eli Lilly had een hele goede, dus de grote concurrent op het gebied van de obesitas als medicijn had hele goede vooruitzichten. En toen was de vraag van ja, hoe komen zij nou tot min 5 tot min 13%? Want ze hebben toch ook die nieuwe pil, die Wegovy-pil. En die Wegovy-pil werd in januari pas geïntroduceerd. Dus er was niet heel veel data over hoe goed die introductie was. Nou, die introductie is goed. Er zijn 200.000 gemiddelde gebruikers. En dat is echt veel meer dan de Wegovy-injectie. En veel meer dan de van het Eli Lilly-product met injectie. Veel meer dan de Eli Lilly-pil. Heeft het lastig om marktaandeel te krijgen. Dus dat is echt goed. Ze hebben ook de verwachting ietsje bijgesteld, nog maar beperkt. Ik denk dat uit voorzichtigheid is. Vorig jaar moesten ze een paar keer terug met de verwachting. Nou, nu hebben ze hem bijgesteld. Maar ik denk dat ze nog wat in het vat houden voor de aankomende periode. Om nog een paar keer die verwachting te kunnen bijstellen. Want beleggers reageerden daar over het algemeen gewoon positief op. Dus die was positief. Nou, een andere die ik al een paar keer behandeld heb, die ook gisteren met cijfers kwam, was TeamViewer. TeamViewer maakte 29 cent winst. Aangepaste winst, 22 cent de gap winst. En 29 cent, doe dat keer 4, dan zit je op 1,26. De koers van TeamViewer staat rond de 5,50. Dus dat is ook super goedkoop. En het bedrijf blijft. Dus er is heel veel angst dat ze, overbodig worden door AI. Maar 29 cent is goed. 1,26 op jaarbasis op een koers van 5,5 euro... Dus daar reageerde de koers ook positief op. Pandora, ook heel hard afgestraft. De Deense juwelenmaker had vorig jaar de Perfect Storm. Eerst tarieven, toen de hogere zilverprijs. Nou, ze hebben wat de rem getrapt voor het openen van nieuwe winkels. Maar de marge was 79,3%. Dus ondanks lagere dollar, ondanks hogere zilverprijs, ondanks hogere transportkosten was de marge gewoon uitstekend. Tarieven teruggedraaid. De rechter heeft gezegd dat die tarieven eigenlijk niet opgelegd hadden moeten worden. Dus Pandora gaf ook aan dat ze die terug willen claimen. Dus dat ziet er allemaal weer wat beter uit. En die koers die staat nog steeds op minder dan de helft van een jaar geleden. Dus wat dat betreft, positieve cijfers, werd goed op gereageerd. En de laatste die ik even hier wil noemen is Pinterest. Pinterest had 18% omzetgroei, 11% nieuwe gebruikers, 6% hogere ARPU, dus de average revenue per user. De winst, aangepaste winst, ging ook behoorlijk omhoog. De koers ging na beurs 18% hoger, eindigde de dag plus 7 of 8. En gisteren ging er 6% af, dus hij staat weer terug.
Hoe kan dat dan, dat hij piekt intraday en dan...
Ja, de CFO zei in de analistencall dat de grotere adverteerders moeite hebben. Gisteren kwam Snap ook met een bericht dat ze toch stoppen met de samenwerking met Perplexity. Dus dat is, die hebben ook advertentieafhankelijkheden. Tijdens de AI-conferentie van Anthropic zijn er ook weer allerlei nieuwe innovaties. En dan neemt gewoon de angst het over. Hebben we denk ik bij Wolters Kluwer ook gezien. Cijfers waren oké, waren steady. Waar 2 jaar geleden op dit soort cijfers Wolters Kluwer 5% omhoog ging, gingen ze gisteren tot 13% omlaag. Eindigde uiteindelijk min 7, maar staat volgens mij vandaag weer lager. We nemen dit op donderdag, 7 mei. Mm-hmm. Dus dan neemt gewoon de angst dat over. En dan zijn we weer terug bij af. Waar we hiermee begonnen. Het bedrijf groeit gewoon uitstekend. Bouwt iedere keer weer iets nieuws. Wat positief is voor de toegevoegde waarde voor de gebruiker. Dus dat moet op enig moment in de koers zichtbaar worden.
Ja, dus ze worden gewoon te hard afgestraft. En het zijn stuk voor stuk achterblijvers.
Ja,
wat jou betreft.
Ja, dus dat was ook. Ik had ook aangekondigd. Ik stuive stil bij de cijfers van de achterblijvers in de portefeuille. Ja, en die de meeste zijn nu eigenlijk een beetje aan het uitbodemen. Zijn weer met positieve dingen bezig. En uiteindelijk zijn het allemaal bedrijven die op lange termijn gewoon groei hebben. Ja, die nu om allerlei verschillende redenen wat tegenwind hebben. Waar ze nu aan het draaien zijn en die tegenwind proberen te draaien in rugwind.
Ja, het is echt bodemvissen. Dus volgende week hebben we ook een omslagverhaal. Toch, Karel? Over achterblijvers.
Klopt, in het tijdschrift en online is het verhaal van de week.
Maandag.
Maandag komt die uit online. Ja. Klopt.
Okay. Met allemaal zitten deze erin?
Interessant. We zetten hem in de show notes achteraf wel.
Achteraf.
Ja, ja toch? Ik bedoel, niet iedereen luistert meteen donderdag of vrijdag. Nee, leuk verhaal. Dus de hele redactie heeft dan een aandeel genoemd waarvan wij denken dat zij onterecht zijn achtergebleven.
Voor kennis.
Nou, naar aanleiding van al deze cijfers gaan we het over meer hebben. Karel Merks, we gaan even het afgelopen seizoen even samenvatten. Maar vooral kijken van hoe ziet jouw portefeuille er nu uit?
Ja.
En wat staat hoger op jouw watchlist, op jouw kooplijst?
We beginnen met Duolingo.
Of course. Yeah.
Ik bedoel, ik denk dat de verkopen voorbij zijn. Ze gingen wel weer onderuit naar aanleiding van de kwartaalcijfers van 113 naar 100. Dus min 10%. Maar Duolingo ligt nog steeds goed voor op schema. En het is volledig angst. Laat ik er 2 dingetjes uitnoemen. Mm-hmm. Een belangrijkste stip op de horizon is om 100 miljoen dagelijkse spelers te hebben in 2028. Ze zitten nu op 47 miljoen dagelijks gebruikers. Een jaar geleden had ik moeten zeggen. En nu is het 57 miljoen. Okay. Dus ze groeit met een procentje of 20. Groeit het door. En een van de belangrijkste drijfveren daarvoor is de kwaliteit van Duolingo die omhoog gaat. En dat meten ze met allemaal verschillende KPI's. En de belangrijkste KPI voor Duolingo zelf is op dit moment het leren van een taal spreken. Want je kan wel zinnetjes leren, maar je moet echt een gesprek aangaan.
Ja, net als een baby. Toch als een beetje beginnen te brabbelen. Ja.
Lekker te gaan brabbelen. Ja, en dat doe je dan met Lily. En Lily is dan een van de karakters van Duolingo waarmee je een videocall hebt. En dan zijn meten dus als je met Lily aan het praten bent, hoeveel verschillende woorden jij in een gesprek uitspreekt, weet je. En een gemiddelde aantal woorden wat in een gesprek is uitgesproken is in de afgelopen 12 maanden iets meer dan verdubbeld. Dus dat laat zien dat Duolingo gewoon op de goede weg is. En mensen die dan een videocall doen met Lily, die leren steeds beter praten. En uiteindelijk het doel is een privéleraar, maar wel zo verslavend als een echte goede game. Dus Duolingo is hoger gekomen op mijn lijstje van aandelen. Ik denk van, hey, dat ziet er aantrekkelijk uit.
Het is eerbiedig hoe loyaal jij bent aan Duolingo.
Zeker. Ik bedoel, ik speel nu 2300 dagen ruim elke dag Duo. Ik vind het hartstikke leuk. Ik zie de kwaliteit omhoog gaan. Weet je. Als je kijkt naar de bedrijfscijfers, wat voor mij echt belangrijker is, gaan die ook flink vooruit. Dus als je dan kijkt naar nu, naar de cash die binnenstroomt, gaat het echt heel erg hard. Dus ze hebben nu 1200 miljard, 1,2 miljard moet ik zeggen, aan cash. Dus, en dat is een kwart van de beurskoers, weet je. En dat, de cash maakt steeds groter gedeelte uit van de beurskoers, weet je. En dit jaar wordt er ook weer 130 miljoen aan vrije kaststroom verwacht. Dus dat tikt lekker door. Dus het aandeel wordt goedkoper, daalt niet meer. Want de daling naar aanleiding van deze kwartaalcijfers was ietsje hoger. Zijn ze uitgekomen dan bij de vorige kwartaalcijfers. Dus ze gingen beide onderuit. Vorige keer was het tot 85 of zo. Nu is het tot 100. En misschien is de trend gekeerd.
Want hij is aardig gezakt, toch? Een jaar geleden?
Ja, zeker. Stond op 5,41. Ja, en toen één rit naar 85. Dus het was wel pijnlijk.
Instapmoment.
Ja, maar ik zat er al in, Fred.
Dus ja, je zat er al
ik
in.
Heb
ja,
maar voor de mensen hele juist martelrit
meegemaakt.
Ja. Maar ik heb er nog steeds vertrouwen in. Weet je, en ze lopen ook mijlen ver voor op de concurrentie. Want ze hebben nu tientallen miljarden aan lessen die gedaan zijn. En elke keer hebben ze duizenden AB-tests die tegelijkertijd lopen om te kijken hoe ze het best kunnen leren. Mm. Weet je, en die data heeft Claude niet, heeft Grok niet, heeft Gemini niet. Dus elke dag loopt de datavoorsprong van Duolingo voor op de rest. Dus ik denk dat het goed gaat komen.
Ja, top.
Top.
Top. Wat nog meer?
Ik wil het eigenlijk ook nog even hebben over Euro Sun Mining.
Ja, want daar kregen we een lezersvraag, luisteraarsvraag moet ik zeggen, kregen we daarvan binnen. Want waarom staat daar nog steeds een koopadvies op?
Ja, de koers is keihard onderuit gegaan. Dus ze stonden op 42 cent halverwege februari. Weet je, nu is het 16,5 cent. Dus er zijn twee redenen voor. Laat ik eerst even vertellen waarom ik een half jaar geleden een koopadvies had voor Euro Sun Mining. Mm-hmm. Ze hebben een groot koperproject en wat goud in Roemenië. Europese Commissie, Europese Unie heeft gezegd van Europa moet meer zelfstandig worden met het importeren van grondstoffen. Want het meeste halen we uit het buitenland. De wereld wordt steeds volatieler, deglobalisatie, steeds meer landen kiezen wel voor zichzelf. Dus Ursula von der Leyen heeft gezegd met de Critical Raw Materials Act van ja, Europa moet meer dingen zelf doen. Ja, wat was het grootste probleem? We hebben grondstoffen, hebben wij. Alleen iedereen zegt niet in mijn achtertuin. Nou ja, en dus wat regelgeving is ervoor opgetuigd in Brussel. En dat moeten dan Europese parlementen overnemen. En heel technisch is de Roemeense wetvoorstel om die Critical Raw Materials Act in Roemenië te implementeren is op heel veel tegenstand geuit. Ja. Dus de vraag is, komt hij er wel doorheen? Weet je, een van de belangrijkste dingen is een versnelde gang van idee naar productie. En het heeft nu echt een klap opgelopen.
Ja, precies.
Weet je, en
maar jij hebt er nog vertrouwen in.
Ja,
vertrouwen
zeker. Met inmiddels twee redenen. A, ik denk dat de boelmarkt in goud en zilver niet voorbij is. We hebben een enorme blow-off piek gehad in januari. Dat goud daar 5600 ging en zilver naar 120. Nou ja, die goud is terug van 5700 helemaal naar 4000. Ja, nu is goud weer aan het stijgen. Ik zag vanochtend 4700. Dus ik denk dat het wel goed komt. Mm-hmm. Weet je, hetzelfde met de koperprijs. Ook de afgelopen half jaar per saldo niet gestegen. En ik denk nog altijd dat Europa zelf meer koper wil winnen. Alleen dat het iets minder gaat snel dan gedacht. Dus ik bedoel, ik blijf belegd, weet je. En je voelt je koning als je iets koopt voor 20 cent. Het gaat naar 42 cent in een paar maanden. Ja, als het daarna naar 16,5 cent staat, ja, dan sta je flink op verlies.
Ja, ja. Dus Duolingo, ASM.
Ja, zeker. Laten we als laatste misschien ook nog wel leuk Shell behandelen.
Ah, juist, ja.
Want die kwam vanochtend met cijfers. Gemengd nieuws. Laten we beginnen met het positieve. Weet je, analisten dachten dat ze 6,1 miljard aan netto winsten zouden optekenen. Het was niet 6,1, het werd 6,9. Heel veel dingen spelen daarin mee. Waarvan misschien wel de belangrijkste is dat Shell in tegenstelling tot Amerikaanse majors een heel groot handelshuis heeft. Dus ze arbitreren overal op de wereld. Dus de verschillende gas- en olieprijzen en verschillende leveringsdata. En Shell is daar echt hartstikke goed in. Ze zeggen niet hoeveel geld ze verdienen. Maar ze zeggen van die tradingsdivisies die handelt onder chemicals en products. Een jaar geleden maakte die divisie een winst van 449 miljoen. Weet je, nu is het bijna 2 miljard. Dus daar zijn ze echt hartstikke goed in. Alleen koers ging toch een paar procent onderuit. Omdat ondanks dat het geld best wel hard naar binnen stroomt, dividend werd, nou ik moet het anders zeggen, de inkoop van eigen aandelen werd verlaagd. Dus ze hadden gezegd van ja, we gaan 3,5 miljard eigen aandelen per kwartaal inkopen. Dus verlaagd naar 3 miljard. En de problemen in de Midden-Oosten zijn toch wel lastig voor de volumes en de productie. Dus de volumes van Shell dalen dit kwartaal, dalen ook volgend kwartaal. En daar is de markt niet zo blij mee.
Nee. Maar Shell ook, staat ook hoog op je.
Ja, is ook wel hoger. Het heeft een koopadvies.
Yeah.
En in tegenstelling tot die eerste twee heb ik op dit moment zelf geen positie. Maar het ziet er wel beter uit dan eerst. Want ik bedoel, die straat van Hormuz zal misschien zorgen voor lagere volumes. Maar vooral in hun tradingactiviteiten gaat het hartstikke goed. Weet je, we hebben natuurlijk ook Trump af en toe. Die kijkt dan naar een toekomstige levering van een vat olie in juli. En die denkt van, oh, het is wel erg hoog. Dus dan zegt hij weer voor de wereld, oh, het ziet er hartstikke goed uit met de Iraniërs. Ze gaan al onze eisen, gaan ze inwilligen. En het wordt de beste deal ooit. Ja, dan valt die olieprijs weer naar beneden. En al die volatiliteit verdient het handelshuis van Shell echt heel veel geld mee. En ik wil niet geloven dat er afgaat.
Nee. Hoe komt het zo dat inderdaad wat jij zegt, die volatiliteit?
Je mag het ook gewoon vol noemen.
Vol.
Ja.
Dat zoveel impact, dat zoveel geld verdient dan voor Shell.
Kijk, omdat ze natuurlijk handelen. Want dat zie je dus van, kijk, Shell heeft een neusje voor hoe dingen gaan veranderen. Dus voorbeeld, als je dan, zij weten ook wat Trump gaat doen. Dus dan nemen ze dan gewoon positie op in.
Ja,
dus dan koop je bijvoorbeeld, noem eens wat, de decemberolie. En je verkoopt de juliolie. En dan zijn ze allemaal mee aan het handelen, weet je. En omdat zij gewoon ook een gedeelte van de markt zijn ze daar gewoon echt verschrikkelijk goed in.
Topspeler.
Ja, ik weet niet of jij nog een idee erin hebt loegen van waarom Shell zo goed is in de handel van olie. Want je hebt bijvoorbeeld partijen als Chevron en Exxon die zeggen, ja, wij richten ons echt volledig op producties, verlagen van de risico's en we gaan niet lopen handelen in time spreads, et cetera. Weet je, en Shell zegt van, we handelen erin. En het gaat er hartstikke goed in. Ik bedoel, ik heb niet echt een idee van waarom zij daar juist zo goed in zijn.
Ik ook niet.
Nee.
Nee, ja, sorry. Ik volg, omdat het natuurlijk fossiel is en dat niet in een duurzaam portefeuille past, zit ik daar ook sowieso minder in. Maar ja, het is denk ik ook gewoon een keuze. Hè? Dus de een kiest er wel voor en de ander kiest er niet voor. Er zijn natuurlijk ook gespecialiseerde grondstoffenhandelaren. En die verdienen ook heel veel geld. Dus ja, als je het doet, dan moet je zorgen dat je het goed doet. En blijkbaar doet Shell dat.
Ja, en wat ook doet. Kijk, Shell is natuurlijk relatief groot met aardgas in vergelijking tot wat de Amerikaanse oliebeters hebben. En aardgas is echt een hele versnipperde markt. Dus de prijzen in Europa zijn een paar keer hoger dan in de Verenigde Staten. En je kan echt handelen, tankers huren en olie van aardgas van de ene continent naar het andere verplaatsen. Shell is daar gewoon goed in.
Ja, boekt daar gewoon
en dat bewijst het ook weer dat het gewoon echt goed is met deze kwartaalcijfers. Weet je. En daarnaast hebben ze ook een duidelijk gekozen voor olie en gas ten opzichte van duurzaam. Want ze hebben vorige week en ook die week daarvoor hebben zij ARC overgenomen in Canada. Grote aardgaspartij. Dus gaat goed met Shell.
Top. Nou, zo'n watch, zo'n kooplijst van Karel of de achterblijvers die Loegen net onderstreepte. Dat is natuurlijk top inspiratie voor de Beleggers Challenge. Dat is een fictief beursspel waarin je nog kans maakt op schitterende weekprijzen. Een rondleiding in de Nederlandse bank. Een kijkje achter de schermen bij Boels Meers. Of een meet and greet bij Beleggersverlangen met de redactie. Dus behaal het hoogste rendement. Klim naar de top van het klassement op beleggerschallenge.nl. Loegen, jij wilt nog vooruitblikken op een paar cijfers die er deze donderdag aankomen?
Dus we sluiten meestal natuurlijk de podcast af met waar kijken jullie naar vooruit? En ik kijk vooruit naar de non-farm payrolls van morgen. Altijd een belangrijk cijfer. Hoe het staat met de arbeidseconomie. Ik denk dat ze deze keer misschien nog wel interessanter zijn. Want rentebeleid van de centrale bank staat natuurlijk ligt onder een vergroot glas. En Meta en Microsoft hebben ontslagen aangekondigd. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Vandaag, donderdag, komen Genmab, Corpay en Gen Digital nog met cijfers in de duurzame portefeuille. En volgende week Halozyme. Halozyme is ook specifiek interessant, want die hebben al een update gegeven. Maar de koers heeft er nog niet zoveel op gedaan. Terwijl het toch volgens mij behoorlijk positief was. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat als de cijfers komen. En volgende week komt er een investor day van Fiserv. Fiserv is een Amerikaanse partij voor financiële dienstverlening. En die is ook behoorlijk afgestraft. Maar die waren bij de cijfers ook heel positief. Verwezen een aantal keer naar die investor day. Dus die ga ik met bovengemiddelde interesse volgen.
Super, Loegen en Karel. In de volgende aflevering bespreekt Loegen Schilder de 5 risico's van de huizen op AI-aandelen. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelang.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs, jongens, jullie ook. Tot de volgende keer.
Dankjewel.